Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over de verkiezingen in Turkije. Aangeschoven Jan van Bentum van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dank je.
Ja, we hadden het vorige week al aangekondigd. Deze week gaan we het hebben over die verkiezingen in Turkije, omdat de tweede stemronde afgelopen weekend is geweest. Erdogan heeft die ronde gewonnen, hè?
Ja, nou ja, maar niet echt met een enorme overmacht. Hij had een enorme overmacht in de media, in de staatsmedia. Bijvoorbeeld als je de Turkse zender TRT had, zeg maar de Turkse NOS, daar had hij de afgelopen maand 1920 minuten zendtijd. Dat is 32 uur. Maar zijn tegenstander, Kilic Daroglu, die had maar 32 minuten. Dus 1920 versus 32. En dan wint Erdogan met 52% van de stemmen en Kilic Daroglu met 48. Ja, dan is dat verschil toch wel een stukje kleiner.
Ja.
En betekent ook dat er zo'n 25 miljoen, zelfs ruim 25 miljoen mensen tegen Erdogan hebben gestemd. 27,7 miljoen stemmen voor hem, maar 25 miljoen tegen. En die zijn echt tegen Erdogan. Ja. En voor het eerst dat het zoveel is, voor het eerst ook sinds het presidentiële systeem is ingevoerd 10 jaar geleden, dat er een tweede ronde nodig was. Dat is nog niet eerder voorgekomen in Turkije.
Is hij nou opgelucht of juist blij? Want het was, dacht hij nog van, zal ik het überhaupt wel winnen?
Ja, dat dacht hij wel degelijk. Omdat de peilingen vooraf, zeker voor de eerste ronde al, Kilic Daroglu een voorsprong gaven. Nou, dat bleek in de eerste ronde al niet zo te zijn. Er kwamen ontzettend veel mensen opdagen om te stemmen. De eerste keer zo'n 89% in totaal. En dan heb je het ook de Turk in Turkije zelf. Nu ligt het 85-86%. Dus nog heel veel, maar iets minder. Terwijl er overigens Turken in het buitenland meer hebben gestemd. 53% eerste ronde, 56% nu. En die stemmen in meerderheid voor Erdogan. Ook in Nederland. Ook in Duitsland.
Hoe komt dat?
Ja. Er komen waarschijnlijk meest toch, heel veel mensen uit Turkije zijn naar landen als Nederland en Duitsland gegaan al in de jaren 60, 70 als gastarbeiders. Die kwamen niet uit de rijkere steden. Die kwamen uit het armere binnenland. En dat is het hartland voor de aanhangers van Erdogan. En die connectie kan daartussen zitten. En men voelt zich ook verbonden met de regering in Turkije die daar nu zit. Nou, maar dat is een mogelijke verklaring. Zou je echt meer de Nederlandse en Duitse Turken allemaal moeten gaan spreken van hoe zit dit? Maar je ziet wel dat die overmacht van Erdogan in alle presentaties vooraf en dergelijke niet echt vertaald is in een hele grote overmacht in uitslag. Maar goed, hij heeft een meerderheid.
Winnen is winnen, zal hij misschien ook zeggen.
Winnen is winnen, 52,16%. En de allerlaatste tellingen die ik gezien heb, was zo'n 99,8% van de stemmen geteld. Zeg maar. De echte definitieve uitslag komt er weer woensdag waarschijnlijk. Niet helemaal duidelijk nog, maar er zal niet veel meer aan veranderen.
Nee. Jij noemt net al even wat zijn achterland is. Voordat we het hebben over die 48% die dus niet op hem stemt, wie is zijn achterban? Wie stemmen hem wel op hem?
Nou, zijn achterban zijn met name zeg maar, die mensen die zich primair toch islamiet voelen. Het is ook een islamitische partij, de AK-partij van Erdogan. Heel nadrukkelijk gericht op het terugbrengen van het zeg maar, het moslimgeloof ook in de regering, in de uitingen ervan. Kijk, Turkije werd heel seculier geregeerd. Het dragen van een hoofddoek op universiteiten en dergelijke was verboden. En een heel groot deel van de bevolking van het binnenland, wat in meerderheid toch gelovig moslim is, die voelden zich daar niet door vertegenwoordigd door die regeringen die de eerste tijd zijn geweest. Je hebt trouwens ook nog heel veel militaire coups gehad en dergelijke. Maar goed, even naar de civiele partijen als de Republikeinse Volkspartij van Kilic Daroglu en dergelijke. Die afstand tussen de regering, die bestond uit intellectuelen uit de grote steden als Istanbul, Antalya en Izmir en dergelijke. En deels ook Ankara. En de mensen op het platteland, dat is door Erdogan wel degelijk voor een deel opgeheven. Hij heeft ze aan de regering gebracht, letterlijk. Daarmee kreeg je ook een heel andere vorm van regering, een heel andere manier. Dat was ook sterk economisch. Het was een redelijk verarmd binnenland. En hij heeft toch een vrij groot deel daarvan tot een zekere mate van middenstand weten te brengen. Dat weten ze nog heel goed.
Ja, dus dat zullen ze ook nooit vergeten. Als je levensstandaard omhoog is gegaan dankzij Erdogan.
In de eerste 10 jaar, zeg maar, dat hij aan de macht was. Hij is in 2012 verkozen, 2013 met de regering begonnen. 2003 al.
Ja.
Als premier. Heeft hij ook een economisch beleid gevoerd waar de Europese Unie wel blij mee was. Kijk, Turkije zit al meer dan 30 jaar in de wachtkamer van de Europese Unie als kandidaat lidstaat. Er moesten onderhandeld worden over allerlei hoofdstukken, heet dat dan. De een die gaat over de handelsbedrijfsvoorwaarden, de ander gaat over rechtsstructuur, de derde gaat over vliegverkeer, je neemt het. Allerlei hoofdstukken van samenwerking waar dan over gesproken wordt. En Erdogan was de eerste die met zijn regering echt stappen zetten richting de voorwaarden die de Europese Unie stelde. Dus die onderhandelingen gingen in één keer op start. Er kwam veel meer verkeer met Europa, ook economisch verkeer. Het ging Turkije behoorlijk voor de wind. En dat is na 10 jaar een lelijke knik ingekomen.
2013 dus.
2013. En die knik ligt in een park in Istanbul. Het Gezi Park, het Taksim Gezi Park. Dat is een zeer geliefd park voor de inwoners van Istanbul. Maar Erdogan wilde daar een mooie shoppingmall van maken. Een soort oude militaire barak herbouwen en dat dan omvormen tot één groot winkelcentrum. Maar dan ben je wel dat park in het hart van je stad.
Je zegt een soort eyecatcher van Istanbul.
Ja, ja. En dus heel veel protesten daartegen. Ook erg veel jongeren die daartegen protesteerden. Studenten van de toch wat vrije universiteiten die je in Istanbul hebt. Ik ben wel eens op bij die universiteiten geweest en daar, ja, dat heel erg Europees gericht. En die wilden ook dat stadshart bewaren. Nou, dat is vrij heftig geweest, die demonstraties. En dat is ook een grote schok voor Erdogan geweest. Er was dus een deel van het volk wat hem absoluut niet moet. En dat is nog steeds zo.
48%
van de Turken moet Erdogan niet.
En waarom niet?
Natuurlijk niet. Omdat hij die andere stijl van regeren heeft. Een andere levensstijl. Een andere Turkije wil maken. Dat heeft hij ook gezegd in zijn overwinningsspeech. Heeft er 2 gehouden. Eentje bij zijn huis in Istanbul, waar heel veel mensen waren gekomen. Daarna is hij naar Ankara gevlogen, waar hij zijn officiële speech heeft gehouden. Zondagnacht. Of zondagavond laat dan. En toen zei hij ook van, een nieuw tijdperk. Hij vergeleek het met de inname van de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, Byzantium, dat was Constantinopel. Dat was 570 jaar geleden gevallen, ingenomen door de Ottomaanse Turken, herinnerde Erdogan. Dat was het begin van een nieuwe eeuw voor Turkije, een nieuw tijdperk. Nou, zo hoopt hij dat deze verkiezingen het begin van een nieuw tijdperk zullen vormen. Turkije bestaat dit jaar ook 100 jaar als Turkse Republiek. Dat wilde hij erg graag als regeringsleider met Turkije op dat moment leiden. En dat kan hij nu. Maar hij wil Turkije dus ook echt omvormen naar een land wat misschien minder Europees gericht en meer Aziatisch of meer Arabisch gericht is. Meer op landen als Qatar, Noord-Afrika, daar meer connecties mee heeft. Daar zijn macht ook kan uitoefenen. Hij wil Turkije tot een regionale grootmacht maken. Dat kost natuurlijk vrij veel. En Turkije heeft een enorme economische crisis op het moment. De Turkse lira is meer dan 50% in waarde gedaald in de afgelopen jaar. In totaal zelfs, zeg maar, de afgelopen 1,5-2 jaar zelfs 90%. Nou, die inflatie is iets getemperd, maar dan moet je denken aan, het is van 85% eind vorig jaar al inflatie naar pak en beet tussen de 44 en 50% nu gegaan. De laatste cijfers waren iets over de 50%. Ja, dat, als je dat in Nederland zou hebben, dan zou je het hebben over een enorme economische crisis. En dat is het ook.
Die 48% zijn dan vooral de seculieren, hè, die dus niet op hem stemmen. Die
dat zijn
vooral
bang voor, seculieren, dat zijn de steden, de mensen,
ja,
in de steden.
De mens, ja.
En dan echt ook geografisch gezien. Je kunt op Turkse staatsmedia had je dus een kaart van welke districten, welke stad enzovoort heeft Erdogan gewonnen en welke heeft Kılıçdaroğlu gewonnen. En dan zie je gewoon een 2 kleuren waarbij het hart dat bruin-gelige is van de AK-partij van Erdogan. En waarbij de kuststrook vanaf het noordwesten, zo helemaal langs het zuidwesten, rood gekleurd was. Dus de Republikeinse Volkspartij van Kılıçdaroğlu. En dan in het oosten, dat kleurde ook rood. Daar stemde men ook voor Kılıçdaroğlu, omdat daar heel veel Koerden wonen. En die moeten Erdogan ook niet meer.
Zou je grofweg kunnen zeggen dat vooral de conservatieven dan op Erdogan hebben gestemd? Dat is 52%.
Die hebben echt op hem gestemd. En die zien hem ook echt als hun leider. Hij is natuurlijk de eerste die hen zo aan de macht heeft gebracht. En als hij zou verdwijnen, dan ben je die plek weer kwijt. En wat dan, weet je wel? Wat je wel ziet, en daar werd ook naar verwezen in sommige commentaar, dus dat heb ik opgezocht. Er is een vrij groot onderzoek geweest van de Konrad Adenauer Stichting. Mm-hmm. En dat is een burgerstichting in Duitsland, maar die ook in heel veel andere landen zit. Rusland bijvoorbeeld zaten ze ook. Zijn ze eruit geschopt? Want ja, een democratische instelling, dat moet Moskou niet. Maar die hebben ook onderzoek gedaan in Turkije onder jongeren. Meer dan 3200 jongeren hebben ze ondervraagd in alle mogelijke delen van Turkije. Ook zoveel mogelijk sociaal gezien gespreid van wat wil je nu? En dan blijkt dat ze vooral de Turkse vlag, de Turkse natie, staat bij 8 van de 10 echt heel hoog aangeschreven, weet je wel.
Zo van, dat vinden we heel belangrijk.
Dat vinden we heel belangrijk. Maar dan de vraag van, zie jij een toekomst voor jou in Turkije? Oeps, en toen kantelde het hele beeld. 72,9% van de jongeren zei van, als ik de kans zou hebben om naar een ander land te gaan, zou ik dat doen. Dus bijna,
komt er die jongeren in de grote stad?
Bijna driekwart van de jongeren in heel Turkije, steden en platteland, wil het liefste weg uit Turkije, naar eigen zeggen.
Komt dat omdat ze je hebt de traditionele Turken, zeg maar, die Erdogan steunen. Jongere mensen zijn misschien sowieso wat moderner. Secularisatie treedt daar eigenlijk ook op. En die zeggen van, als het zo het land zo blijft, als het nu is, dan hoef ik hier niet te wonen.
Dat is een reden. En het tweede is die economische crisis, waardoor ze nauwelijks toekomst voor zich zien. Je kunt de beste universitaire studie volgen, maar je kunt geen baan vinden die bij jouw studie past. Dat reekt zich natuurlijk ook. Want dit zijn goed. Ik bedoel, die Turkse universiteiten zijn niet slecht, hoor. Althans, die waren niet slecht. Hè. Ik bedoel, je kunt er nu als journalist nauwelijks meer naartoe, bij wijze van spreken, vanuit West-Europa. Althans, in die zin van, men spreekt niet zo vrij uit meer. Want om je een idee te geven, je wordt voor het minst of geringste beschuldigd van belediging van de president als je kritiek hebt op hem. En vorig jaar zijn daar meer dan 16.000 mensen voor aangeklaagd. Nou, dan denk je nog eens even na voordat je wat zegt. Stel dat je hier in Nederland 16.000 mensen werd aangeklaagd wegens het beledigen van de minister-president, van Rutte.
Dat denk je de volgende keer ook wel na. Als iemand vraagt, wat vind je eigenlijk van Mark Rutte?
Dat geeft al aan hoe die rechtsstaat daar is. Die staat helemaal ten dienste van Erdogan. Dus als burger ben jij je recht niet zeker.
Ja.
Dat is ook een hele grote verandering. En ook daar ligt dat knikpunt ergens rond 2013.
Ja, en als je het over knikpunten hebt, en scheidingen misschien ook wel. Ja. Want je hebt dus eigenlijk inderdaad 48-52 zegt ook van dat het een diep verdeeld land is.
Ja.
En hij zegt in zijn speech, heeft hij het over eenheid. Vervolgens geeft hij wel een sneer aan zijn tegenstander.
Ja.
Kan hij dat land
Kemal.
Ja. Kan hij wel eenheid creëren? Of wordt dit de komende jaren alleen maar groter als de jeugd zegt, ik wil hier niet blijven als het zo doorgaat. En hij graag aan de macht wil blijven.
Nou ja, als je dan kijkt naar mensen uit zijn partij, hoe die praten over de tegenstanders, dan hebben ze het over westerse manipulaties om de verkiezingen naar westerse hand te zetten. Over verraders, over allerlei benamingen die de afstand bijna onoverbrugbaar maken. Het is relatief netjes gebleven bij de verkiezingen. Ik heb ook gekeken van hoeveel incidenten er nou zijn geweest. Nou, betrekkelijk weinig. Er is bijvoorbeeld wel een aanval gemeld ergens op een verkiezingspost waar dan vertegenwoordiger van die Republikeinse Volkspartij was, hè, de CHP. Die is daarbij aangevallen en die zou wat botten hebben gekneusd. Nou, een gemiddeld feestje in Rotterdam of in Leeuwarden in Nederland loopt tegenwoordig dramatischer af met steekpartijen en doden. Als je even naar het afgelopen weekend kijkt, dan kun je beter naar de Turkse verkiezingen gaan, zeg maar, dan dat je gaat feestvieren in Leeuwarden of Rotterdam.
Ja. Jij noemde net al eventjes dat zijn focus ook meer naar Azië gaat en dat hij meer in een centrale rol daar in die omgeving wil, in die regio. Wat betekent het eigenlijk voor de relatie tussen de EU en Turkije? Want de Turkije-deal bijvoorbeeld, dat is wel onder Erdogan gebeurd.
Er zijn beste, bijvoorbeeld The Guardian, hè, Britse krant, er staat nu een beetje op afstand te kijken van de Europese Unie. En die zegt van nou, er zullen best wel wat Europese leiders opgelucht adem hebben gehaald nu Erdogan heeft gewonnen. Daarin was hij namelijk een van de meest matigen. Als je Kılıçdaroğlu ziet, de laatste week, twee weken, heeft hij geprobeerd aanhangers van een rechtsradicale partij naar zich toe te trekken om zo zeg maar de meerderheid te kunnen behalen. Dus hij beloofde dat binnen een jaar miljoenen Syrische vluchtelingen dergelijk het land zouden moeten verlaten. Nou, Erdogan is daarin voorzichtiger in zijn uitspraken. Hij zegt wel, we hebben een vluchtelingenprobleem, we moeten er wat aan doen. Wij gaan huizen bouwen in het noorden van Syrië, zodat ze daarna terug kunnen. Er zijn er al bijna een miljoen terug. We gaan er nog eens een miljoen naartoe sturen de komende jaren. Maar hij doet dat meer, niet helemaal, maar meer op basis van vrijwilligheid. De andere, Kılıçdaroğlu, die had het dus echt over wegsturen. He, met dwang, bij wijze van spreken. Als je gaat kijken ook naar de Turkse kustwacht, en die vergelijkt met de Griekse kustwacht, de Europese grens, zeg maar, dan zie je dat de Grieken vluchtelingen op Griekse eilanden bootjes indrijven, ze de Egeese Zee opslepen, daar midden op zee achterlaten, en dat ze dan, als ze gered worden, worden gered door de Turkse kustwacht.
Ja,
dat is, ja, we zijn niet helemaal brandschoon in dit geval. En de Europese Unie hoopt dat die vluchtelingendeal met Turkije wel een beetje in stand kan blijven.
En anders was dat maar de vraag.
En misschien wat kan worden verlengd. En anders was dat zeer de vraag. En had je dus ook best kans gehad dat heel veel Syriërs hadden van wij terug naar het land van Assad. Dan ben ik mijn leven niet zeker. Ik vlucht verder richting Europa. En dus dat was wel de angst die er is.
Ja,
en Erdogan is belangrijk, hè, binnen de NAVO. Kijk naar de verhoudingen met Rusland. Hij heeft Turkije is de bemiddelaar in die graandeal tussen Oekraïne en Rusland, zodat via de Bosporus nog steeds Oekraïns graan kan worden geëxporteerd. En dat kon eerst niet. Dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft goede connecties met Poetin en tegelijkertijd bewapent hij de Oekraïners met Tarak-drones, die zijn vrij redelijk succesvol geweest. Vooral ook in het eerste deel van de oorlog. Nou, die dubbele rol tussen de partijen instaan en op zo'n manier een onmisbare schakel worden, dat is een rol die aardig behendig heeft gespeeld. Ook de NAVO zit aardig te knikken richting meneer Erdogan, want ja, hij heeft nu wel Finland toegestaan lid te worden van de NAVO. Hij is NAVO-lidstaat. En je krijgt alleen maar nieuwe NAVO-lidstaat als iedereen akkoord gaat.
Ja.
En hij zei, geen Finland, geen Zweden, want die herbergen Koerdische terroristen. En zo noemt hij ze dan. Nou, in Finland was dat minder het geval. Dus uiteindelijk heeft hij gezegd, prima, Finland mag lid worden. Zweden nog niet. Dus dat is nog een dikke hobbel richting de NAVO-top in Vilnius in juli. De NAVO wil graag het voor elkaar krijgen dat Erdogan zijn fiat geeft aan Zweeds lidmaatschap van de NAVO voor die top in Vilnius. Dan kunnen ze Zweden meteen daar tot lid maken. En dat zou aan de noordzijde van de NAVO-flanken, zeg maar richting Rusland, wel een stevig signaal naar de Russen zijn.
Ja. Hij heeft dus op het wereldtoneel steeds meer in de melk te brokkelen. Maar ja, als je ondertussen in je eigen land heel veel problemen krijgt, kan dat op de lange termijn natuurlijk ook weer grote problemen voor hemzelf geven, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, hij wil van alles. Hij wil bijvoorbeeld nieuwe F-16's kopen van Amerika. Daarover wordt nu gesproken in het Amerikaanse congres. President Biden was eerst tegen, maar is inmiddels overstag gegaan. Misschien ook om als een soort cadeau aan Erdogan van als jij Zweden nu toelaat, dan mag je die F-16's kopen. Het congres moet nog wel zijn akkoord geven. Hè? Dus het Hogerhuis de Senaat. Maar ook het Huis van Afgevaardigden. En daar is wel weerstand hiertegen. Nou, hoe dat afloopt, dat weten we nog niet. Maar die dingen kosten een boel geld. Rusland gaat een kerncentrale voor hem bouwen. Dat kost een boel geld. Rusland gaat een aardgasleiding aanleggen via Turkije. Kost honderden miljoenen. Rusland heeft al een uitstel van betaling op de aardgasrekening en de olierekening aan Turkije gegeven van naar schatting zo'n 600 miljoen euro. Zodat hij niet in acute geldnood zat rond de verkiezingen. Nou, je ziet dus hoe precair dat is op dit moment.
Ja, en ik bedoel meer van, als je dan in je eigen land inderdaad dus maar 52% hebt, dan is een brandje snel ontstaan.
Ja, zeg maar. En dan ben je die 52% meerderheid dus snel naar een kleine minderheid gedaald.
Is Turkije een land dat ook nog kan gaan demonstreren? Als ze dan zo zien van, als het de komende half jaar, een jaar niet beter gaat. Dat ze
kijk
dan denken,
naar die wetten die zijn aangenomen.
Die 48% weten ook, we hebben maar een paar procentjes nodig. Ja. We zijn over die...
Ja. Ja, maar goed, je hebt geen verkiezingen meer de komende jaren. Dit is voor 5 jaar, is hij nu president.
Ja, maar dat je er gaat demonstreren bijvoorbeeld.
Maar je hebt volgend jaar wel. Nee, waar ze dan meer naar gaan kijken, zijn de gemeenteraads- en de gemeentelijke verkiezingen. Dus de lokale verkiezingen van komend jaar, 2024. Je hebt bijvoorbeeld in Istanbul, heb je İmamoğlu. Dat is een heel populaire burgemeester. Die ook met 2 verkiezingsronden heeft te maken gehad, omdat hij werd beschuldigd van het stelen van stemmen door zijn tegenstander van de AK-partij van Erdogan. Nou, dat in de tweede ronde hebben de kiezers in grotere meerderheid voor hem gekozen. Dus voor voor de liberale kandidaat, ja, dan voor de AK-partij kandidaat. Nou, hetzelfde. Ankara, de hoofdstad van Turkije, waar de regeringszetel is, is in handen van de oppositie. En nou, zo gaat dat dus door. Die hele kustlijn, dat hele die grote steden en dat oosten van Turkije, dat mot hem niet.
Ja,
en daar kan het dus zijn dat de AK-partij verder wordt weggedrongen.
Ja. We zeggen hier ook wel eens dat de gemeenteraadsverkiezingen ook een soort referendum zijn van de landelijke. Ja. Maar dat is daar dan misschien volgend jaar ook?
Dat zou best kunnen.
Als er dan inderdaad een enorme massale meerderheid tegen de AK-partij stemt, zo van, hey, dit is wel een signaal.
Ja, nou en bovendien hebben die, kijk, pak een beetje Istanbul. Als je naar de kern van de stad kijkt, dan is dat, men zegt rond de 14 miljoen. Maar als je naar de metropool kijkt, dus de eromheen liggende satellietstadjes, hoe moet je het noemen, dan zijn er schattingen dat je het over een stad hebt, een metropool van 23 tot 24 miljoen inwoners. Die zijn allemaal, worden liberaal geregeerd. Niet door de AK-partij. De AK-partij heeft zijn slechtste verkiezingsuitslag meegemaakt sinds, uit mijn hoofd gezegd, 2002. Heeft wel samen met de nationalistische MHP een meerderheid in parlement. Maar dat komt door de districten systeem wat er deels is. Waardoor zeg maar, degene die in een bepaald district de meerderheid heeft ook naar het parlement mag. En daardoor hebben zij nu een meerderheid in het parlement. Maar ook die meerderheid is niet enorm groot. Het is geen absolute meerderheid. En dat, ja, daar moeten ze rekening mee houden.
Helemaal gerust zal hij er niet op zijn.
Nee, niet. Want zijn partij in zijn eentje redt het niet. Hij moet al een coalitie vormen. Dat moet hij dus met een nationalistische club die zijn eisen zal gaan stellen. Daarmee kan het beleid verharden. En daarmee kan hij nog sneller zijn meerderheid verder verliezen.
We blijven het volgen. Jan, dankjewel voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. Tot volgende week!